Matteüs 20, waar we vinden de gelijkenis der arbeiders in den wijngaard. Het is goed om te zien dat deze gelijkenis wel degelijk in een verband staat. En dat dit ene vers dus ook deel uitmaakt van de hele context, van de hele schriftgedeelte waar het hier om gaat. Wel, voordat we een gelijkenis onder ogen krijgen, is het goed om te zien waartoe een gelijkenis eigenlijk verteld wordt. We moeten ergens beginnen, dus laat ik daar maar beginnen. Dit is een gelijkenis, want het blijkt wel, het begint met, want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Hè? Gelijk aan een heer des huizes die met de morgenstond uitging, enzovoort. Dus we hebben hier een onvervalste gelijkenis voor ons. En nu is het zo dat die gelijkenissen in de Bijbel altijd een speciale betekenis hebben. Dat wil zeggen, het is niet zomaar dat een gelijkenis verteld wordt, maar er is altijd een bepaalde reden waarom een gelijkenis verteld wordt en waarom niet wat anders. En wel, voor velen van u zal het inmiddels wel bekend zijn, maar ik moet het toch even aanhalen. We vinden namelijk een paar hoofdstukken terug in Matteüs 13, vinden we dat de Heer Jezus voor de eerste maal een gelijkenis vertelt. Hij doet dat vanaf het schip en vanaf de zee. Hij sprak tot hen door gelijkenissen, staat er. In vers 3 is dat, van Matteüs 13. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, enzovoort. En wanneer hij dat doet, dan komen we terecht in vers 10, nadat één gelijkenis verteld is. En dan staat er in vers 10, en de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeiden tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En dat is een belangrijke zaak, deze twee versen. Het is in de eerste plaats het verschijnsel dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. Dan vinden we dat de discipelen daaraan absoluut niet gewend waren, want die wisten niet dat dat een Oosterse gewoonte was. Hè? Ja, wij weten dat, want wij zijn allemaal op de zondagsschool geweest, daar hebben we dat gehoord. Hè? Maar de discipelen niet, en die wisten dat dus niet dat dat een Oosterse gewoonte was. Dat was dus ook helemaal niet zo. Hè? Want die schrokken er nogal van en die gaan naar de Heer Jezus toe en zeggen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan is de rest van de vraag wordt ingeslikt, maar het is heel eenvoudig dit. Dat als u tot hen door gelijkenissen spreekt, zullen ze het niet verstaan. Daar begrijpt namelijk niemand wat van. En daar is een goed bewijs voor, want tot vandaag de dag is dat nog zo. Hè? Dat gewoonlijk van de gelijkenissen nogal weinig begrepen wordt. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En dat was toen ook al zo. Daarom vragen die discipelen dat aan de Heer. En de Heer geeft dienovereenkomstig antwoord. Hij zegt namelijk, ik spreek tot hem door gelijkenissen, omdat het u, en hij zegt dat tot zijn discipelen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En er blijkt dus dat de Heer zegt dat hij in gelijkenissen spreekt, opdat zij niet verstaan zouden. Dat wil zeggen, opdat de schare tot wie hij sprak het niet verstaan zou. Dat blijkt dan ook wel. Hij zegt, dien is het niet gegeven. En dien, dat is gewoon die schare. Sommigen denken dat dien een meisje is. Maar dat is hier niet zo, hè. Want dan hadden we de hoofdletter moeten staan, zeg ik altijd, hè. Dien is gewoon de schare aan de oever. Maar u, dat zijn de discipelen die dat vragen, die met hem zijn. En aan hen, aan de discipelen, wordt dan ook deze gelijkenis verklaard. Want als je verder leest, zult u zien dat de Heer Jezus eerst een profetie aanhaalt uit Jesaja, waarvan hij zegt dat die profetie vervuld wordt doordat de Heer tot hen spreekt door gelijkenissen, tot de scharen. En wanneer hij dat gedaan heeft, dan zegt hij verder in vers 16. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. En dat zegt hij tot de discipelen. En dan vervolgens vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg, enzovoort. En wat er dan volgt is een verklaring van deze eerste gelijkenis, namelijk de gelijkenis van het zaad. Later wordt het weer anders, later krijgen we de gelijkenis van het onkruid. En dan volgt er een verklaring van in vers 36. Het punt is nou dat de Heer Jezus weliswaar in gelijkenissen spreekt, maar als u soms gedacht mocht hebben dat gelijkenissen er zijn opdat men beter zou verstaan, opdat men beter zou begrijpen waar het om ging, dan zit u ernaast, want dat is niet zo. Dat is duidelijk ook, want wij zelf begrijpen de dingen ook niet beter doordat er een gelijkenis verteld wordt. Ja, je hoeft al even een beetje eerlijk te zijn, dan weet je dat, hè. Zoveel duidelijker wordt het niet van een gelijkenis. En dat is punt 1. En de andere kant is dat als een gelijkenis dient om iets te verklaren, om iets te illustreren, waarom moet dan een gelijkenis zelf verklaard worden? Als een verklaring namelijk verklaard moet worden, houdt de verklaring op een verklaring te zijn. He? Juist, u raadt het bandje maar even terug, dan kunt u het nog een keer naluisteren. He? Want zo is het toch. Als een gelijkenis dus een verklaring is, dan hoef je niet verklaard te worden. En dat betekent dus dat aangezien een gelijkenis wel verklaard moet worden, verbergt een gelijkenis juist iets. En dat is precies het tegenovergestelde als het dikwijls gezegd wordt, maar ja, daar bent u langzamerhand al aan gewend. Zo is dat nou eenmaal. Maar van die gelijkenissen staat het hier gewoon. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Niet waarom spreekt u deze gelijkenis, maar in het algemeen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Daar staat er, tot hen. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Vers 10, en het antwoord is, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, dus aan hen, is het niet gegeven, en daarom spreekt hij tot hen, of tot dien, door gelijkenissen. Want, staat er achteraan, want wie heeft zal overvloedig gegeven worden, enzovoorts. En dan vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zien en geenszins bemerken, enzovoorts. En dat is precies wat er gebeurde, want ze horen de gelijkenis en verstonden niet. En ze zagen de Heer Jezus staan in een bootje, midden op zee, zal ik dan maar zeggen, ze begrepen niet wat ze zagen. Nee, want in beide gevallen, zowel het zien als het horen, in beide gevallen heeft het te maken met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het is heel gewoon zo, als de Heer spreekt in klare taal, dan spreekt hij over het koninkrijk, over het geopenbaarde of te openbare, iedereen bekende koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk zoals dat beloofd was in het Oude Testament en zoals het ook in die dagen openlijk gepredikt werd, er was niks mee mis. Alleen wanneer het ging om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dan werden die verteld of stiekem in de binnenkamer, dat wil zeggen alleen met de discipelen onderling, of wanneer er toch over gesproken werd, gebeurde dat zodanig dat niemand het begreep. En als de discipelen het wel begrepen, werd tot hen gezegd, denk erom dat je je mond houdt, want hier mag nog niet over gesproken worden. U kent die teksten wel, u bent ze vast wel tegengekomen. Wel, hier staat, de Heer sprak tot hen door gelijkenissen, omdat het de discipelen gegeven was de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En de verborgen dingen van het koninkrijk der hemelen worden verteld in verborgen taal, in een verborgen vorm, kortom, in gelijkenissen. Zodat je ziet dat gelijkenissen niet dienen om iets te verklaren, want daartoe dient de verklaring, maar gelijkenissen dienen om iets te verbergen, om iets te verbergen wat nog niet geweten mocht worden. En bovendien, en dat is de andere kant, bovendien ging het hun ook helemaal niks aan. Want het punt is dit, en dus, dan begin ik eens een schema op te schrijven om vast te oefenen, want dat gaan we volgend jaar wat vaker doen, hè? Het bord gebruiken. Het punt is namelijk dat we vanaf het Oude Testament, vanuit het Oude Testament, vanaf Adam moet ik eigenlijk zeggen, hebben we te maken met profetieën met betrekking tot een komend koninkrijk. En die profetieën die gaan voort tot op uiteindelijk de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna zijn opstanding en zijn hemelvaart. Waardoor hij geworden is tot erfgenaam der wereld, precies zoals een Abraham en met betrekking tot het zaad van Abraham beloofd was, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. De Heer Jezus Christus werd door dood en opstanding de erfgenaam, want door dood en opstanding word je altijd erfgenaam, hè? Erfrecht treedt dan in werking bij dood. Dus door dood en opstanding werd hij de erfgenaam van een nieuwe schepping, bovendien werd hij de definitieve erfgenaam op elke troon die je maar bedenken kunt. Vandaar dat hij sindsdien gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Vandaar dat hem sindsdien gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Vandaar dat aan hem alle dingen onderworpen zijn waarbij er niets is uitgelaten wat er niet onderworpen is. Dat was ik al in Hebreeën 2. Alleen wordt er meteen achteraan gezegd in Hebreeën 2. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil ik wel even opzoeken. Dat is toch wel een soort sleutelvers eigenlijk. In Hebreeën. Hoofdstuk 2 wordt in. Nee, in hoofdstuk 1 van Hebreeën. Vers 2. Wordt gezegd dat hij geworden is tot erfgenaam van het heelal. Erfgenaam van alles is de vertaal. God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles. Vervolgens wordt er in vers 3 gezegd dat hij, aan het eind van het vers, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. In vers 4 staat dat dat dus is hoger en uitnemender dan de engelen. En daar spreekt de rest van het hoofdstuk over. En dan in hoofdstuk 2 wordt dan gezegd dat in hem psalm 8 in vervulling gaat. Dat is die beroemde psalm die hier aangehaald wordt in vers 6 van Hebreeën 2. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of de zoon des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, dat wil zeggen, gij hebt hem tot beneden de engelen vernederd. En dan vervolgens, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, dat hem had met een hoofdletter moeten zijn hoor. En dan, gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, dat had echt met hoofdletters gemoeten. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Zij, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen, alle dingen zijn aan Christus onderworpen, zoals in het voorgaande hoofdstuk dus al gezegd was. Alleen, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is dus wel zo, maar wij zien het nog niet. Ja, er staat steeds meer kleine letters, dat hem en hij. En dat komt omdat men die psalm bij voorkeur toepast op de mens. Men zegt, staat toch mens, dus gaat het over ons. En dan zeggen we, alle dingen zijn aan de mens onderworpen en de mens heerst over het werk van Gods handen enzovoorts. En dat is maar onzin, want het is onzin dat het een halve waarheid is. Natuurlijk gaat het om de mens, dat staat er ook, maar de mens is de zoon des mensen, dat staat er ook uitdrukkelijk. En de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, Ben Adam, is namelijk de Heer Jezus. Daar gaat het hier over. En daarom had het inderdaad met hoofdletters geschreven moeten worden. En dat is in overeenstemming met de rest van deze brief uiteraard. Je vraagt je af wat die vertalers van zo'n brief gesnapt hebben dan eigenlijk. Maar goed, het punt is nu dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, maar dat wij dat nog niet zien. Dat wil zeggen, dat is nog verborgen. Ik weet wel, vers 9 zegt, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is waar. Het punt is namelijk dat we het met fysieke ogen, met onze natuurlijke ogen, niet zien. Daarom is het voor de wereld ook niet waarneembaar dat hem alle dingen onderworpen zijn. Alleen met geestelijke ogen zien wij dat wel. En daar handelt dan ook deze Hebreeënbrief over. Over de geestelijke dingen en over de hemelse dingen. Die zoveel treffelijker, die zoveel beter, die zoveel uitnemender zijn dan al de aardse dingen. Ik noemde even een paar trefwoorden uit deze brief. Het gaat er nu om dat dus de verloofde koninkrijk in principe tot stand gekomen is. De zaak is alleen dat dat koninkrijk op aarde zou geopenbaard worden. Dat was tenminste de bedoeling. Maar de openbaring van dat koninkrijk van Christus zou moeten beginnen bij de bekering van Israël, zodat Israël als volk vervolgens dat koninkrijk zou prediken en brengen over de hele aarde en aan alle volkeren. En wij weten hopelijk dat dat ook inderdaad gebeuren zal in de toekomst, maar het had natuurlijk voor hetzelfde geld ook in het verleden kunnen gebeuren, als Israël tenminste tot bekering was gekomen. En dat is niet gebeurd, dus laten we alsjeblieft niet over praten wat er gebeurd zou zijn als het wel gebeurd was, hè. Want dat is een pure hypothese. Het is niet gebeurd. Het zou ook niet gebeuren. Of laat ik het dan anders zeggen. Er waren geen rijpe vijgen aan de vijgenboom. Maar het was ook de tijd van de vijgen nog niet. Nou, dat is een paar hoofdstukken verder in Matthäus. Maar laat maar even. Want zo was het dan toch. Dus hoe dan ook. Het is niet gebeurd. En het betekent niet dat het koninkrijk dus niet gekomen is omdat Israël niet geblieft heeft. Het betekent dat het koninkrijk wel tot stand is gebracht, maar dat het alleen niet geopenbaard is. En dus hebben we te maken met een verborgen koninkrijk in de hemel. Zie? En pas in de toekomst zal het zo zijn, maar dat is een hele bedeling verder. Dat is namelijk in de, wat dan de zesde bedeling heet, is het zo dat het koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden. Waarna het vervolgens in de zevende bedeling op aarde geopenbaard is. En dat is dan uiteraard de 1000 jaren. Dat is heel in kort het verhaal. En dat betekent dat wij vandaag aan de dag nu te maken hebben met een verborgen koninkrijk. Met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. In elk geval is dat nu zo. Het koninkrijk bestaat, het is alleen niet openbaar geworden. Het is precies wat de Heer Jezus zegt in Lucas 19. En daar vertelt de Heer namelijk ook een gelijkenis. Dat is de bekende gelijkenis van de 10 ponden. Dat is 5 kilo, dat weet u, hè? De gelijkenis van de 10 ponden in Lucas 19... Daar staat in vers 10, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is diezelfde zoon des mensen als uit Hebreeën 2, hoor. Des mensen zoon, hè? Dat is precies hetzelfde. En die zoon des mensen is de erfgenaam van Adam. Dat betekent de uitdrukking namelijk. Ik moet het elke keer weer vertalen, maar zo is het nu eenmaal. De zoon is erfgenaam en de mens is Adam. Ben Adam is de zoon van de mens. De erfgenaam van Adam. En er staat, de erfgenaam van Adam is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar wat dacht je nou, als de erfgenaam van Adam komt, wat zou je dan moeten doen? Nou, wat Adam had moeten doen natuurlijk. En wat moest Adam doen? De aarde onderwerpen en daarover heersen. Ja, dat is het. Adam, de mens dus, Adam was gesteld om over de aarde te regeren. Om die eerst te onderwerpen en het vervolgens dus over te heersen. Zie? Maar wat hier gezegd wordt is dat de zoon dus mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Want dat is wat hij het eerst kwam doen. En dan, dat staat precies in verband met het volgende vers. Want er staat, en als zij dat hoorden voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Dat wil zeggen, hij zei, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daarbij voegt hij nog een gelijkenis om het een en ander te illustreren. Dus die hele gelijkenis, die is een soort commentaar nog weer op dat vers 10. Die gelijkenis komt dan in vers 11. Als hij dat hoorde, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Omdat hij nabij Jeruzalem was, want ze waren namelijk onderweg van Jericho naar Jeruzalem. Ja, er is ook een gelijkenis, daar is ook een weg, die loopt precies de andere kant op, hè. Nou, die weg loopt niet de andere kant op, maar de man op die weg liep de andere kant op, hè. Die liep van Jeruzalem naar Jericho. Zie? De weg terug van Jeruzalem vandaan naar Jericho. En de man die viel in rovershanden, vermoordenaarshanden. En dat is de beruchte gelijkenis van, het is langzamerhand berucht, de beruchte gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Over die kwestie van wie nou eigenlijk onze naaste is en zo. En u hebt begrepen dat een gelijkenis dient om iets te verbergen. Want u hebt ook begrepen dat maar weinigen zijn die begrijpen waar die gelijkenis over gaat. Namelijk over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want de Heer ging weliswaar naar Jeruzalem. Maar het is in Jeruzalem niks geworden met het koningschap. Integendeel, hij werd daar gekruisigd. De Messias werd afgesneden, ze werd uitgeroeid. Afgesneden staat er in het Engels. Maar ik, in Daniel 9 is dat. Maar in Nederland staat de Messias zou uitgeroeid worden. En hij zou niet hebben, namelijk zijn koningschap zou hij niet hebben. En men is sindsdien op de weg terug. De weg van Jeruzalem terug, weer naar Jericho. En daar hebben we dus te maken niet met een geopenbaard koninkrijk. Dat had in Jeruzalem zullen zijn. Maar we hebben te maken met een verborgen koninkrijk. En daar spreekt die gelijkenis dus over. Dat is de essentie van die gelijkenis, dat in deze bedeling Christus onze naaste is. In het verborgene, jazeker. Zo verborgen dat men weinig het believen te zien. Ik vind, ik ben te ver gezocht of zo. Hoewel het niet ver gezocht is, je moet alleen goed de schrift lezen, dan is het zo moeilijk niet. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Maar hier is het nog de weg van Jericho naar Jeruzalem. U weet hoe dat gaat, er is daar onderweg ook een vijgenboom. Dat is die boom die later vervloekt wordt, weet u wel. Nou, het is niet dezelfde boom natuurlijk, maar dat is ook een vijgenboom, hè. Dat was daar ook in de buurt. Alleen hier hangt de belastingambtenaar erin. Want het was Zacchaeus namelijk. De tollenaar, die hing erin, weet u wel. En die moest uit de boom. Hij moest uit de vijgenboom, die een beeld is van de Joodse staat. Hij moest eruit, want, zei de Heer, ik moet bij het thuis wezen. Dat is puur typologie. In feite zegt de Heer tegen hem, denk erom, van de Joodse staat hebben we niks te verwachten. Of van de natie als zodanig. Maar ik moet bij het thuis wezen, daar heeft het volk niks mee te maken. Het gaat om een intieme zaak. En voor zover de Zoon des Mensen gekomen is, is je gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat slaat uiteraard op individuen, op enkelingen. Dat gebeurt binnenskamers en in huis. Ik moet heden in uw huis. Heb je ooit begrepen waarom die bij hem thuis moest zijn? Wat het nou voor nodig was? Nou, vanwege in ieder geval die typologische betekenis uiteraard. Niet in de vijgenboom, maar hij moest uit de vijgenboom. De vijgenboom zou trouwens verdorren, dus zo goed zat hij daar nou ook weer niet. Hè? En het punt is dan dat in die verse gezegd wordt dat Zacchaeus door zijn bekering in werkelijkheid een erfgenaam van Abraham, een zoon van Abraham geworden is. Er staat er, heden is deze huizen zaligheid geschied, namelijk deze een zoon van Abraham is. Niet, dat betekent niet dat hij een Jood was, want dat zal wel. Misschien ook wel niet, daar gaat het nou even niet om. Maar hij werd een zoon van Abraham op grond van geloof, net als wij trouwens. Want de zoon des mensen, de zoon van Adam, ze staan net achter elkaar, hè? De zoon van Abraham en de zoon van Adam. Deze is een zoon van Abraham geworden en de zoon van Adam is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan komt weer die gelijkenis. Want het was omdat hij nabij Jeruzalem was, dat wil zeggen ze waren onderweg naar Jeruzalem. Nog. Dus daarom vertelde die gelijkenis. Maar er komt nog wat meer bij. Dat die weg naar Jeruzalem is de weg naar het koningschap uiteraard. En de rest van dit hoofdstuk houdt zich bezig met de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Wat het ook niet was, want het was geen intocht. Hè? Men kwam nooit verder dan de Olijfberg, hoor. De afgang des Olijfbergs, maar verder ook niet. Maar in ieder geval, het was onderweg naar Jeruzalem waar ze zouden roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend is de koning, vers 38. Maar dat riepen zijn discipelen en verder ook niemand. Integendeel. De fariseeën kwamen en zeiden, meester, bestraf uw discipelen. Dus zo mooi was het ook allemaal niet. Maar het punt is, men was onderweg naar dat koningschap als het ware. En dan staat er in vers 11, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden, de discipelen namelijk, omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Nou, als de discipelen nou gemeend hadden dat het koninkrijk er stond zou komen, dan hadden ze groot gelijk, want het was een week te gaan nog. En ik bedoel geen week van jaren hoor, maar ik bedoel niet de 70ste week van Daniel, ik bedoel gewoon één week. 7 dagen was het hier, letterlijk, tot op de opstanding van Christus namelijk. Het was 7 jaar in verband met die 70ste week van Daniel, maar dat is ook moeilijk te maken nu. Maar het was 7 dagen, want een week later, weer op zondag, was de dag van de opstanding. Zie. Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En als ze nou ongelijk hadden, en dat hadden ze natuurlijk, hoe was het dan wel? Wel, de waarheid was dat het koninkrijk Gods terstond zou verborgen worden. Ja, sorry, maar dat is het tegenovergestelde van openbaar worden. Het zou wel terstond komen, in de zin van opgericht worden, maar het zou niet geopenbaard worden. Dat is wat de Heer een paar dagen later ook zegt tegen Pilatus. Wanneer hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Zeg je dan een koning, zegt Pilatus, en dan zegt de Heer, ja inderdaad, dat wel. Zie. Maar de Heer zegt, als ik gewild had, als het mijn koninkrijk van hier geweest was, dan zou ik mijn dienstknechten geroepen hebben enzovoorts. Hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Precies zoals de Heer later op dezezelfde dag zegt, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat is in vers 42, zeg je dat over Jeruzalem. Hij weent over de stad, staat er. Dat wat wij de intocht in Jeruzalem noemen, wat er hier ook boven staat, dat was in werkelijkheid heel wat anders. Er staat namelijk in vers 41, en als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, shalom, vrede, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Zie, en wat tot hun vrede diende, was het koninkrijk van de vredevorst, maar het was verborgen voor hun ogen. En dat is het tot vandaag en de dag nog. Het koninkrijk is tot stand gekomen. Omdat dat niet afhankelijk is van mensen, in het algemeen. Maar het is afhankelijk van de Heer Jezus Christus, die door zijn dood en opstanding dat koninkrijk tot stand gebracht heeft. En die door zijn opstanding die koning geworden is. Zie? Alleen het koninkrijk is een verborgen koninkrijk. Daarom zijn wij verborgen, daarom is de koning verborgen, daarom is ons leven met hem verborgen in God enzovoorts. Het is een verborgen koninkrijk. Wel, en over dat verborgen koninkrijk spreken de gelijkenissen. En dan moet het duidelijk zijn dat aan Israël gepredikt werd, niet een verborgen koninkrijk uiteraard, maar de openbaring van het koninkrijk. En als zij als volk tot bekering gekomen zouden zijn, theoretisch, dan zou voor hen dat geopenbaarde koninkrijk begonnen zijn. Maar ze hebben dat koninkrijk als zodanig afgewezen, dat is heel simpel, ze hebben namelijk de koning afgewezen en daarmee dus ook het koninkrijk. Maar iemand die het koninkrijk afwijst, hoeft toch ook niet te weten hoe dat zit met de verborgenheid van het koninkrijk? Iemand die het niet blieft, hoeft toch ook niet te weten hoe het verder zit. Ik had van de week iemand aan de lijn, aan de telefoon. Die, anders denkt u dat ik ben wezen vissen, maar het is niet zo. het is veel te koud en bovendien heb ik geen tijd. Hè? Maar ik had iemand aan de telefoon die zegt, ik heb me laten vertellen dat u niet gelooft dat de aarde beweegt. Ik zei, nee, dat klopt. Dus gelooft u dat de aarde stilstaat? Ze zei, ja, dat hebt u goed gehoord. Nou, die man die ging toch af, dat duurde, ik dacht een half uur, maar anderen zeggen dat ik wel een uur aan de telefoon gehangen heb met die man. Maar die begon van, ja, maar we zijn toch niet in de middeleeuwen en we weten nou toch wel dat de zon 6 maal groter is dan de aarde. Heb je dat ook wel eens gehoord? Nee, nooit. Dat heb ik hem ook gezegd. Zeg, nou, dat heb ik nog nooit. Want daar staat u helemaal alleen in. Maar hij vroeg aan mij hoeveel er waren die er nog meer zo over dachten als ik. Zo, nou, niet zo geweldig veel. Maar hij zei, de zon is 6 maal groter dan de aarde. Nou, daar staat hij kennelijk alleen in. Heeft hij de boekjes niet goed gelezen. Hè? Meer van dat soort dingen. En de zon die draaide in 1 jaar en 6 uren om zijn eigen as. Wat ook allemaal onzin is. Maar goed, die onzin vertel je dan. Hè? En om je duidelijk te maken dat je het dan bij het verkeerde eind hebt. Weet u wel, dat is helemaal een verschrikking. Dan moet je ze eerst uitleggen wat de wetenschap of de astronomie dan wel gelooft in het algemeen, voor gangbaar houdt, zal ik dan maar zeggen, en daarna zeggen waarom het niet zo is. Nou, daar had ik ook weinig zin in. Maar achteraf bleek, die man die een uur lang niks anders te zeggen, dat het helemaal niet deugde, dat wat ik zei, dat deugde niet, en Theo Dikkers het Leiden geloofde het ook niet, dus nou ja, dus dan kon het ook helemaal niet goed wezen ook, enzovoort. Maar achteraf bleek dat de man niet eens wist waar het eigenlijk over ging. Nee. Dus u gelooft niet dat de aarde rond is. Ik zeg, jawel, natuurlijk geloof ik dat de aarde rond is. Ik zeg, maar ik geloof alleen niet dat het een bol is. Hoe bedoelt u dat? Hè? Ik zeg, nou meneer, nou staat u tegen me te praten dat mijn visie niet klopt, maar ik geef u de verzekering dat u nog niet gehoord hebt hoe ik erover denk. Want als ze vertellen hoe ik erover denk, vertellen de mensen, jullie vertellen jullie toch ook niet, jullie vertellen toch niet dat ik ga geloven dat de aarde stilstaat in plaats van dat hij beweegt. We hebben het gewoon over de holle aarde onder elkaar. Hè? Ik bedoel, dat is de essentie. Wat ik maar wil zeggen is dit. Die man had helemaal niet gehoord waar het over ging. En ik heb uiteindelijk ook geweigerd om te vertellen hoe ik het dan wel over dacht. Want als je nou alleen al niet geloven wil dat de aarde vaststaat, zoals de schrift dat duidelijk genoeg zegt, nou dan houdt het toch op. Dan hoef ik toch ook verder niet uit te leggen hoe het dan verder in elkaar steekt. Nou, daar gaat het nou maar om. Dat heeft geen enkele zin. Iemand die het niet geloven wil, daar kun je alleen maar je tijd aan verspillen. Of palen voor de zwijnen werpen, of andersom. Want, weet ik veel. Maar dat heeft geen zin. Als mensen op voorhand zeggen, ik geloof toch niet wat je zegt. Nou ja, dan hoef je toch ook niet verder te praten. Nou, dat is precies het geval met deze gelijkenissen. Wat er verkondigd werd, was dat Jezus van Nazareth dus, dat hij de Messias was. En de koning van het op te richten Messiaanse koninkrijk. Oftewel, hij is de koning van het koninkrijk der hemelen. Want hij is de zoon des mensen, maar hij is uit de hemelen nedergedaald, Johannes 3. Nou, als iemand dat nou niet gelooft, dan hoef je toch ook niet te weten hoe het verder zit met een verborgen koninkrijk en pas daarna geopenbaard koninkrijk. Daar gaat hem dan toch niks aan. Zie? Dat is een merkwaardige zaak hoor, maar het is wel zo. Er zijn heel wat Bijbelse waarheden die uitdrukkelijk verborgen worden, omdat ze alleen bestemd zijn voor gelovigen. Voor hen die de moeite dus ook nemen op grond van hun geloof om het woord Gods te bestuderen. Want dat is de enige goede reden om het te bestuderen. En diegenen die dat doen, zullen ook vinden. En zullen zelfs de verborgenheden van dat koninkrijk leren verstaan. Dat is wat de Heer Jezus, of wat de apostel Paulus schrijft, laat ik het zo zeggen, in Efeze 1, als hij zegt dat God ons ook heeft bekendgemaakt met niet zijn wil. Dat is niet zo bijzonder, dat heeft God altijd gedaan. Maar er staat, God heeft ons ook bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Efeze 1, vers 9 en 10. Zie. Nou, dat is wat de Heer ook zegt tot zijn discipelen in Matthäus 13. Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Nou, vanwaar nou die lange inleiding? Wel, dat zit er meer in. Dat gelijkenissen dus op een of andere wijze altijd te maken hebben met de verborgenheid. Met de tijd waarin het koninkrijk nog verborgen is. En begrijp je me goed, dat is niet alleen de tegenwoordige bedeling van de genade, maar dat is ook nog zo in de toekomende bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen, in die periode tussen de opname van de gemeente en het binden van Satan. Want ook dan is het koninkrijk nog niet geopenbaard. Dan wordt het geopenbaard, maar dan is het nog niet geopenbaard uiteraard. Zodra het geopenbaard is, beginnen de 1000 jaren. En dat zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is uiteraard. Hè? Dus op een of andere wijze spreken de gelijkenissen altijd over de verborgenheid van het koninkrijk, over wat er zou gebeuren na de opstanding van Christus, maar voordat Satan gebonden zou zijn. Dat is het verhaal. Daar heeft het op een of andere wijze wat mee te maken. Wel, de discipelen, dan keer ik terug tot Matthäus 20, de discipelen zelf in die dagen, die waren nogal hevig betrokken bij de vraag van, hoe zit het nou met het koninkrijk? We hebben dat net gelezen in Lucas 19 ook. Zij dachten dat het koninkrijk daar stond zou komen en ze verwachten het ook inderdaad binnen enkele dagen, eigenlijk. De verwachtingen waren hoog gespannen, heet dat, hè? En vandaar dat, dan ga ik even terug naar hoofdstuk 19, Matthäus 19... dat in Matthäus 19 hebben we dat verhaal van dat die rijke jongeling komt bij de Heer en zegt van, wat moet ik doen om, wat zegt hij precies? Wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven heb? Hij stelt tenminste de goede vraag. Hij wist dat hij eeuwig leven moest hebben. Hij zegt, wat moet ik doen opdat ik het eeuwig leven heb? In vers 16. En dan zegt de Heer uiteindelijk, in vers 21... Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen en gij zult de schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Hij zegt, zie maar af van je bezittingen, kom maar gewoon mee. Dat is het, volg mij. Kom maar mee, is dat, hè? En dan, toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen, staat er. Dat is jammer, dus. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat de rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En dan krijg je dat verhaal over, het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald en dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En hoe dan ook, het betekent in elk geval dat het dus niet kan. Ik weet wel dat er allerlei verhalen in omloop zijn dat het wel kan. Maar de strekking van deze opmerking is dat het niet kan. Het kan ook niet hoor. En dat zeggen de discipelen ook, vers 25... Ze werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? Zie. Dus het kan niet. En dan staat er, Jezus hen aanziende zeide tot hem, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat wist u waarschijnlijk niet eens, hè? Dat de Bijbel zegt dat alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat staat in verband met een kameel die door het oog van een naald kan. Kijk daar, ik zag het er straks in lopen daar, zie je? Ja, een kameel. Die moet je eens door het oog van een naald zien te krijgen. Hè? Het kan niet, zeggen de discipelen, maar de Heer zegt het kan wel. Nou goed, dan nemen de discipelen dat dan maar aan en dan gaat het verhaal verder in vers 27. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, want Petrus was bijzonder goed bij de tijd. He? En hij zegt, zie. Hij zegt, let even op. Zie, wij hebben alles verlaten. Het ging immers over die rijken. Dan zei de Heer tegen je, verlaat alles. Doe maar weg je bezittingen. Verkoop het. Geef het de armen enzovoorts en volg mij. En Petrus denkt, hé, dat is niet gek. Want wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En dus, wat zal ons dan geworden? Kortom, waaruit bestaat ons loon? 1 penning, 2 penning, 3 penningen? Dat is die gelijkenis die hier volgt, hoor. Hè? Zie, de apostel Petrus stelt vast dat hij beantwoordt aan wat de Heer tot die jongeling zei. Wij hebben alles verlaten. En zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Nou, dat betekent dus dat ze dan eeuwig leven zouden moeten ontvangen. Want dat was de oorspronkelijke vraag van die rijke jongeling in vers 16. En dat klopt ook, want er staat in vers 28. Volgende vers. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. En wedergeboorte, dat weet u hopelijk, wedergeboorte is opstanding. Dood en opstanding eigenlijk, hè? Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wel, als je gestorven bent en opgestaan bent, heb je eeuwig leven ontvangen. Eeuwig leven ontvang je door wedergeboorte. Dus zegt de Heer, inderdaad, je zult me volgen in de wedergeboorte. Je zult eeuwig leven ontvangen. Voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Zie je? Wat zal de Zoon des mensen doen als hij komt? Zit op de troon zijner heerlijkheid. Ja, in Matthäus 25 gebeurt dat pas. Maar inderdaad, dat zou je moeten doen. Maar in plaats daarvan is hij eerst gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat was Lucas 19. Hebt u het? Als we dat bedelingsschema even nakijken, zien we het in één keer. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, opdat hij pas in de toekomst zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is dit tijdstip, bij de aanvang namelijk van de 1000 jaren. Matthäus 25, vers 31. En daar zit hij als de koning op de troon zijner heerlijkheid, en zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen, enzovoorts. Dat is dat tijdstip. We komen daar volgend jaar over te praten. Nou, misschien over 2 jaar pas, maar ik weet niet hoe snel we gaan. Maar het komt dan te zijn de tijd wel aan de orde. Maar u ziet, de Zoon des mensen zal in zijn koninkrijk komen en zal het zitten op de troon zijn en heerlijkheid. Maar dat zal nog wel even duren. Maar dat heeft Petrus niet in de gaten. En daarom, de Heer kan dit zo zeggen, want dit zou wel zo gebeuren, maar niet direct. Maar hij vertelt eerst wel, dat is ook de vraag van Petrus, zegt, wat zal ons geworden? Wel, zegt de Heer, als de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn de heerlijkheid, in de wedergeboorte, dat wil zeggen, dat is na zijn opstanding, en ook na hun opstanding, nou ja, na hun wedergeboorte, maar, of een opstanding met Christus, maar in ieder geval er zit daar opstanding tussen. Hè? En er staat, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus hij zegt tot zijn discipelen dat zij met hem zullen heersen. En dat op grond van dat ze hem gevolgd hebben. Ze hebben alles verlaten, net als de Heer zelf. De Heer zelf had ook alles verlaten, had ook al zijn rijkdom opgegeven. Daarom kon hij dat ook gewoon zo tegen de jongeling zeggen. De Heer zelf had dat zo gedaan. De discipelen hadden dat ook gedaan, waren hem gevolgd, hebben gedeeld in zijn lijden. Waarom? opdat ze ook met hem verheerlijk zouden worden. Zo wij anders met hem lijden, enzovoort. Dat is dat is Romeinen 8, hè? Daar staat dat, hè? Dat gaat dan over ons natuurlijk, maar er staat... Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8, vers 17 en 18 was dat. En dan gaat het ook over het erfgenaam zijn, erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus, op grond van dat we met hem lijden, nu. Want op die grond zullen we met hem verheerlijkt worden straks, want de schepping wacht op het openbaar worden der zonen, niet kinderen, maar zonen Gods. En dat is vers 19 van Romeinen 8. Je ziet, dat is precies hetzelfde verhaal, maar dan in klare taal. Nou, dus Peter zegt, wij hebben dat gedaan, we hebben daaraan beantwoord, we hebben alles verlaten, wat zal ons dan geworden? De Heer zegt, wel, je zult met mij zitten op de troon van de heerlijkheid, oordeelende geslachten Israëls. En er komt een algemene opmerking daarover. Vers 29. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers. Dat zijn goederen dus eigenlijk ook. Hè? Om mijns naams wil, want daar gaat het natuurlijk om. Er staat niet wie wat verlaten zal hebben zal het weder ontvangen. Nee, alleen als het om zijns naams wil was. Alleen als het om hem ging dan. Die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven werven. En je kunt ook zeggen, die zal honderdvoud ontvangen, namelijk het eeuwige leven werven. Want dat, zo is het eigenlijk hoor. Maar goed, daar ga ik nog niet op in. Het gaat erom dat de Heer aankondigt het koninkrijk, oftewel het eeuwig leven, oftewel de wedergeboorte. Maar, zegt hij, dat is vers 30, het laatste vers van het hoofdstuk, maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. En dat is tegelijkertijd vers 16 van het volgende hoofdstuk, het laatste vers van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En nu ziet u dat die hele gelijkenis ingeklemd ligt tussen vers 30 van hoofdstuk 19 en... Hoofdstuk 20, vers 16. Vele laatste zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. En als commentaar daarop wordt die gelijkenis uitgesproken, waarin inderdaad sommigen erg vroeg zijn en anderen zijn bepaald laat. Dat lijkt me duidelijk, hè? Ter elfde uur, in het elfde uur. Dat wil zeggen, het is om, hè? De tijd was om, zo laat kwamen ze erbij. En het is nu zo dat daarna, dus na vers 30 van hoofdstuk 19, deze gelijkenis volgt. En die begint dan met, want het koninkrijk der hemel is gelijk in de Heer des huizes. En want is een voegwoord. En dat betekent dat deze hele gelijkenis gekoppeld wordt aan vers 30. De hele gelijkenis is een commentaar op vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes. Het had in Matthäus 13 kunnen staan. Dat is dat ook zoiets. Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens. Of is gelijk aan een koopman. Of zo. Hier is een heer des huizes. En die heer die mag je ook wel rustig met de hoofdletter schrijven. Want dat is uiteraard de Heer zelf. Of zo je wilt God. Koninkrijk der hemel is gelijk aan de Heer des huizes die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Die Heer had een huis en hij moest arbeiders hebben in zijn wijngaard. Wat raar is dat, hè? Als je die klemtoon wat vreemd leest, dan komt er een heel rare zin, hè? En er staat nou een Heer des huizes die uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Waarom staat er nou niet dat hij een Heer was van de wijngaard? Of waarom staat er nou niet dat de Heer des huizes uitging om arbeiders te huren voor in huis? Huisknechten of zo. Ja, elders in de Bijbel komt dat namelijk voor. Waarom nou niet? Hè? Waarom nou dit verschil? Dat wel zal ik u vertellen, omdat het verschil er niet is. Want het gaat om de overdrachtelijke betekenis namelijk. Het gaat namelijk om de geestelijke betekenis. Het is immers een gelijkenis. En waar lijkt dat huis nou op en waar lijkt de wijngaard op? Nou, beide lijken op precies hetzelfde. Want het huis van die Heer is simpelweg de schepping, de wereld. Dat is het huis. Ja, dat is echt zo. De Heer woont daarom ook in het huis. In het midden van het huis, had ik bijna gezegd. Maar dat mag niet van die broeder natuurlijk. Maar ja, de telefoon is nou toch afgesneden. Hè. Dus hoe dan ook, het huis is de schepping waarin de Heer woont. Zeg genadig, ik geloof dat ik dat wel eens eerder heb aangehaald. Dat je hebt een huis. Ja, dat is mijn witte krijtje. Oh, hier. Een huis is een is in de Hebreeuws een beet. Of als een jiddisch een baai is. Spreken er wat anders uit. En dan maken ze dat is een eufemisme voor een gevangenis eigenlijk. Hè? Baaijes, een beet. Beet is een huis. En soms spreken ze het anders uit. En dan wordt het... Bad. Sheba en zo, weet je wel. Bad. En dan wordt het vertaald met... Ja, jonge vrouw eigenlijk. Of dochter. Maar bad is een vrouw. En beet is een huis. Maar nu, wat is een huis? Wat is een huis voor een ding?
Het
moet in zin. Nou, ja. Sterker nog, het huis is namelijk niet alleen dat wat gevuld moet worden, maar het huis is het totaal met al wat daarin is, eventueel. Een huis is namelijk tevens een huishouding. Daarom spreekt de Bijbel ook over des Heeren huis, namelijk de tempel. Dat is ook waar hij nu woont. Dat kan de tempel in Jeruzalem zijn, dat kan uw lichaam zijn, dat kan de gemeente zijn, dat kan heel Israël zijn, dat kan ook de hele schepping zijn als tempel. Ja, dat kan allemaal. Maar een huis is bijvoorbeeld ook het huis Israëls. Of het huis Jacobs. En dan is het gewoon het volk. Want dan gaat het om die samenleving. Een huis is dus feitelijk een samenleving. Het is niet alleen de stenen muren enzovoort met een dak erop. Maar het gaat juist om degenen die erin wonen. Zie. Een huis is dus een complete leefgemeenschap. Waarin iets centraal hoort te staan. En dat is uiteraard nou eigenlijk de man. En wanneer we toepassen op de schepping is dat uiteraard God zelf. Maar een huis is bijvoorbeeld het huis Israëls. Nou. Gaan we naar Bad, de vrouw. Wie is de vrouw? Of wat is de vrouw? Wat is precies hetzelfde? Ja, het is in ieder geval Israël. Dat is het makkelijkste om het snel uit te leggen. Die vrouw is namelijk Israël. Waarin de Heer woonde. De Heer woonde in het midden van Israël. Inderdaad. En de bedoeling was dat de vrouw de man zou omvangen. Zegt Jeremia 31. Hadden ze het daarover? De Heer des Huizes, ja. Inderdaad, het is een wat vreemde uitspraak als ik het zo hoor. Maar dat komt voor, ja. Inderdaad, ja. Baal als heer, vertaald met Heer. Dat komt in de Bijbel ook voor. Alleen meestal in een wat negatievere betekenis. Maar hoe dan ook, die twee dingen die zijn in wezen precies gelijk. Het huis is namelijk Israël, dat is een smalle betekenis. Nog smaller is de gelovige, waarin de Heer woont. En als het huis leeg is, is het uiteraard de ongelovige. Er komt ook nog voor het lege huis, wat met bezemen gekeerd is enzovoorts. Weet u nog? Nou ja, dat was Matthäus 12. Maar het komt ook voor. Maar in bredere betekenis is het huis gewoon de schepping. Het huis waarin God woont. En de Heer des huizes is de Heer van de wereld als zodanig. Maar smal is het weer, is de Heer over Israël. Nou, dat is een huis. Het huis is dus smal is het Israël, breed is het de schepping. En het een is een beeld van het ander. Dus dat is makkelijk genoeg. Nou, dan gaan we naar de wijngaard. Dan is de vraag, wat is de wijngaard? En het antwoord is... Precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde. De wijngaard is namelijk... Israël, als je smal toepast en als je breed toepast, is het de totale schepping. Want de wijnstok is dat ding waaraan, dat is het ding wat het wijn voortbrengt. Waarvan natuurlijk, we weten allemaal, de Heer zelf is de ware wijnstok. Maar je hebt ook een andere wijnstok. Israël is ook een wijnstok. Abraham was een wijnstok. En daarom is Adam in feite ook een wijnstok, omdat het wijn een beeld is van het nieuwe leven wat tot stand gebracht wordt. Het heeft dus te maken met een nieuwe schepping. En het komt tot stand, er wordt gekweekt, zal ik dan maar zeggen, het komt tot stand in de wijngaard. En uit de wijngaard komt uiteraard de wijn voort. Ik weet wel dat het wat ingewikkelder is dan dat ik het nu zeg, maar niettemin is dit juist. Hè? De wijn wordt gewonnen uit de wijngaard. En de vrucht van de wijngaard is de wijn. En de wijn is het leven. Is het nieuwe leven. Het opstand is het leven van Christus. Ons nieuwe leven is het dus ook. Het is het bloed. Namelijk het leven van het nieuwe verbond staat er. Het bloed des nieuwe testaments. Dus dat is niet zo moeilijk. De wijngaard is daarom deze wereld. Waarin God werkt. En waaruit hij een nieuwe schepping tot stand brengt. Hebt u dat? En als ik nou eens gezegd had, de vrouw is deze wereld waarin God werkt en waaruit hij de nieuwe schepping tot stand brengt. Dat is precies hetzelfde. En de vrouw is weer het huis. Het is precies hetzelfde. Of je nou heer des huizes is of heer van de wijngaard, maakt niet uit. Het gaat erom dat beide begrippen tegelijkertijd genoemd worden. Zie? Dat precies hetzelfde is het geval met bijvoorbeeld de akker. De akker is de wereld, normaal gesproken. Maar in een wat smallere betekenis is die akker Israël, het land Israël wat bebouwd moet worden enzovoorts. En het een is weer een beeld van het ander. Dus hoe dan ook, het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes. Dat is de schepper zelf dus, eigenlijk. Die met de morgenstond uitging. Dat wil zeggen, de morgenstond, hij ging met de morgenstond uit. Dat letterlijk betekent dat de morgenstond ging uit en de heer des huizes ook. Zo staat het er. Niet in de morgen stond, maar met de morgen stond. Dat is merkwaardig goed vertaald zelfs hier. Zie? Beide dingen gebeuren tegelijk. En de morgen stond is als het licht wordt morgens. Als het licht opgaat. Als de zon opkomt. En wanneer was dat? Gemiddeld. Ja, maar dat is zo bedoeld. Ik bedoel in de tijd. Wanneer was dat? Dat het licht, wanneer was de morgen stond? En je hebt weer twee antwoorden.
Met de schepping en met de sterren. En de maan en zon.
Dat is half goed in elk geval. Het was bij de schepping natuurlijk. In Genesis 1, daar werd het licht. En dan werd het morgen. Heel vroeg, hè? In die zeven dagen, zal ik maar zeggen. Waarin het werk van God, van de Heer des Huizes, zal ik dan maar zeggen, in de wijngaard begon. Want Adam, de schepping van Adam, de schepping van de eerste mens, op deze aarde is het begin van Gods werk in de wijngaard om een nieuwe schepping tot stand te brengen. Dat begon bij Adam. Dus dat is de morgenstond en de Heer ging mee uit. Zie? En die huurde als het ware Adam voor in de wijngaard, zal ik maar zeggen. Dat is één antwoord. Het andere is, dat is heel aardig, dat de morgenstond, dat eigenlijk is in de dagen van, laten we zeggen, Abram. Abram die uit het oosten, uit de opgang der zon, uit Babel, der Galdeën land, uit Ur namelijk, geroepen werd en geroepen werd om... jou zou ik dat nou precies zeggen, opdat God zijn werk in hem zou kunnen doen. Abraham is in zekere zin een soort tweede Adam. De enkeling die door God geroepen werd op grond van zijn geloof in dit geval, opdat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is precies wat een Adam in feite ook beloofd was, op een of andere wijze. En daarom vind je bij Adam het begin van de mensheid, maar bij Abraham het begin van Israël. Niet van de natie als zodanig, want dat is pas bij Mozes. Maar bij Adam vind je het begin van Israël. Er komt nog wat anders bij. Dat is dat Abraham zelf en ook de belofte, het verbond wat met hem gesloten werd, en ook de bedeling van de belofte, dat die te maken hebben met de wijnstok. We zullen dat ook volgend jaar bespreken. Omdat zal blijken dat bij Abraham en het verbond met Abraham de derde bedeling begint, de bedeling van de belofte, terwijl de derde vrucht in de Bijbelse systematiek de wijnstok is. Zodat Abraham altijd geassocieerd wordt met de wijnstok. Ze horen bij elkaar. Want de wijngaard is feitelijk Israël. Ik zie dat, dat het hoogste tijd is voor de koffie. Dus laten we eerst maar koffie gaan drinken. Hè? En dan zal ik u daarna nog wat vertellen over de wijngaard. De wijngaard is de plaats waar de wijnstok staat. En de wijngaard is daarom in de eerste plaats een beeld van de gehele wereld. En in wat engere zin is het een beeld van Israël. En toen had broeder Van Aken een vraag. Ja. Ja.
Hier in Romeinen 10, vers 30 staat. Met de vervolgingen.
Ja. Inderdaad, dat is met de vervolgingen.
Het staat niet in Lucas, het staat ook niet in Matteüs.
Nee, dat zat er dik in, omdat Marcus spreekt over de Heer Jezus als de leidende knecht, als de knecht des Heren. Dan was Marcus' evangelie helemaal gericht op het dienstknecht zijn. En vandaar dat die verdrukkingen daar uitdrukkelijk, de vervolgingen, dus daar wel bij genoemd worden, ja. Dat heeft zo te maken met de verschillen tussen de evangeliën. Maar inderdaad, we ontvangen terug nu al met de vervolgingen, maar in de toekomst in ieder geval zonder vervolgingen en met, in elk geval met het eeuwige leven. Ja. De wijngaard, wel wat het over de wijnstok van de Heer Jezus, daar hoef ik niet te laten zien, hoop ik, dat hij de ware wijnstok is. Maar in Psalm 80 bijvoorbeeld, Psalm 80 wordt gesproken over Israël als de wijnstok. Het volk Israël als de wijnstok. Dat staat namelijk in vers 9 van Psalm 80. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Heb de heidenen verdreven en heb dezelfde geplant. Psalm 80 vers 9. Daar is dus een wijnstok overgebracht uit Egypte naar Kanaan. Waar de volkeren verdreven werden, de heidenen werden daar verdreven en daar werd de wijnstok geplant. Die wijnstok is dus in ieder geval een beeld van Israël. Dat gaat nog een paar versen door zo. En daarom is uiteindelijk de ware wijnstok de Heer Jezus zelf. Want de Heer zelf is de, wat je zou kunnen noemen, de personificatie van Israël. Net zo goed als onze koningin de personificatie is van Nederland. Zo is de Heer Jezus dat van Israël uiteraard. Maar in bredere zin ook van de mens als zodanig. Dat is de bredere toepassing. Die wijnstok, of laten we zeggen de wijngaard, komen we nog wel eens vaker tegen. We zitten nou toch in het Oude Testament. In Jesaja 5 vindt u een gelijkenis. Zijn we genadig, het is een gelijkenis. In het Oude Testament. Want ook toen gingen de gelijkenissen al over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Jesaja 5 vinden we een lied, mijns liefsten, van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Dat is Jesaja 5 vers 1. En hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En heeft in de zelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouden. Dus een persbak dus. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. Zodat je maar ziet dat de wijngaard hier gezien wordt in de eerste plaats als beeld van Jeruzalem. Maar wat breder, in vers 7, daar staat, want de wijngaard van de Heere der Heerschaar is het huis van Israël. Hebben we dat nou? De wijngaard van de Heere der Heerschaar is het huis. Nou ja, van Israël. Maar dan zie je dat een wijngaard een huis is. En meer speciaal dat van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn er verlustingen enzovoort. En hier gaat het om het oordeel wat over de wijngaard komt, omdat hij geen goede vruchten voortbrengt. En als de Israël vergeleken wordt met een vijgenboom, dan lezen we over een vijgenboom die verdort enzovoort. En soms vinden we ze allebei tegelijk, de wijngaard en de vijgenboom. Dat is namelijk in, even kijken, in Matteüs, nee, in Lucas. In Lucas 13. Nieuwe Testament dus weer. Lucas 13 vers 6. Weer een gelijkenis met een wijngaard. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. Ziet u, er is geen vrucht aan de vijgenboom. Hier is het een gelijkenis. Bij een andere gelegenheid vindt hij echt een vijgenboom. Een werkelijk bestaande vijgenboom. En loopt er omheen en vindt er ook geen vrucht aan. Vanwege dat het de tijd van de vijgen ook nog niet was bovendien. Maar hij werd wel vervloekt, hè, de boom. En zo is het hier ook. Hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. Enzovoorts. En dan wordt er gezegd, laat hem nog 1 jaar staan. Hij staat al 3 jaar, maar laat hem er dan nog 1 staan. Ja, ik ga het nou niet uitleggen. Maar het gaat erom dat die dingen bij elkaar horen. De vijgenboom staat in de wijngaard. Men zegt, en het is ook zo hoor, men zegt dat de vijgenboom, er zit een blad een beetje hoog en heeft mooie lage brede takken. En de wijnstok is een klimplant, zodat het voor de hand ligt om die 2 naast elkaar te zetten, zodat de wijnstok in de vijgenboom klimt. Vandaar het vijgenboom in wijngaarden staan. Je kunt natuurlijk gewoon bonenstaken neerzetten en daar de wijnstok tegenaan laten klimmen. Of je kunt gaas spannen en ze daaraan laten hangen, de wijnstokken, dat gebeurt ook allemaal. Er zijn verschillende methoden voor. Maar een van de methoden om de wijnstok steun te geven is een vijgenboom te planten. En vandaar dat de wijnstok geassocieerd wordt met het verbond met Abraham. En vandaar dat de vijgenboom vervolgens een beeld is van de Joodse natie, Israël als volk. En daarmee zie je dat de wet, de bedeling van de wet waarin Israël als volk bestond, dat was de vijgenboom geplant in de wijngaard, namelijk dat wat aan Abraham beloofd was. En die principes die gaan we allemaal volgend jaar bespreken, want het zijn allemaal bedelingen aangelegenheden. Zie, en dan komen we vanzelf terug op dezezelfde dingen, de wijnstok en de vijgenboom. Want de wijnstok is de derde vrucht en hangt samen met de derde bedeling, namelijk die van de belofte aan Abraham. Maar de vijgenboom is de 4e vrucht uit diezelfde reeks en die hangt samen met de bedeling van de wet en dus met Mozes. En 3 en 4 horen in de Bijbel bij elkaar en de wijnstok en de vijgenboom dus ook. Het zijn allemaal principes die we in onze komende reeks studies zullen bespreken. Het is heel interessant, omdat het de hele Bijbel door terug te vinden is. Wel, dit waren al 3 gelijkenissen hebben we nu al, van waar een wijngaard in voorkomt. Die in Jesaja 5, die in Matthäus 20, waar we vandaan komen, van de arbeiders in de wijngaard. Hier vinden we een vijgenboom in een wijngaard. En dan hebben we nog, gaan we maar even terug naar Matthäus. Dan komen we terecht, niet in hoofdstuk 20, maar in hoofdstuk 21. Hoofdstuk 20, daar komen we vandaan. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Maar in hoofdstuk 21 vinden we in vers 18 de verdorde vijgenboom. En in vers 28, een mens had 2 zonen en gaande tot de eerste zeide: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Dan heb je arbeiders in de wijngaard. Maar nu zijn 2 zonen. En dan staat er, doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. Dat wil zeggen, de zoon zei: ik doe het niet. En daarna deed hij het wel. En toen was er een andere zoon die zeide: ik doe het. En hij deed het niet. En dan is de vraag: wie van deze 2 heeft de wil des vaders gedaan? Zie. En dan krijg je vers 31. Voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Dus als ze nog eens wat tegen u zeggen, hè, van zeggen van dat gaat zomaar niet, als je zo leeft, ga je kom je niet in de hemel, dan leest u ze dit tekst voor, dan staat er. Hè? Nou ja, wij zijn vele malen beter dan hoeren en tollenaars, dus wij gaan er zeker in. Zo bedoel ik dat natuurlijk, hè? U begrijpt dat wel, hoop ik. Hè? Die zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods, dat zei de Heer Jezus ook. Nou. En dan krijgen we weer een gelijkenis, weer met een wijngaard in vers 33, hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. Hè? Precies hetzelfde, hè? En zette een tuin daarom, dat wil zeggen een hek, want een tuin, dat vroeger was een tuin een omtuining, namelijk een hek. Want de tuin zelf heette geen tuin, maar een hof. En een tuin is dus een hek om een hof. Dat is het, hè? Dat was vroeger zo. De betekenis is wat veranderd. Maar er zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde in de landlieden, reisde buitenslands enzovoorts. Zie. Dus weer gelijkenis van de van een wijngaard. En het was in dit geval een bekende natuurlijk, omdat het begin is direct afkomstig uit Jesaja 5. We hebben het net gelezen. Alleen de rest van de gelijkenis is anders. Er komt een andere toepassing bij, een andere strekking. Maar het gaat nog steeds om diezelfde wijngaard. En dan gaat het dus om dat de wijngaard een beeld is van Israël. En in bredere zin een beeld is van de hele wereld, van de hele schepping. Waarin God de wijnstok heeft staan, opdat daar vrucht aan zou komen. En de wijnstok, daarvoor zeg ik steeds, dat is Abraham eigenlijk van huis uit. En omdat aan Abraham beloofd werd dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn. Abraham geloofde in de opstanding. Het werd aan hem ook gedemonstreerd. Abraham zelf was namelijk verstorven en toch bracht hij leven voor. Dat is een beeld van opstanding, zegt Romeinen 4 bijvoorbeeld. En gaat er dus om dat Abraham, van Abraham wordt gezegd, hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En op grond daarvan ontving hij eeuwig leven, dus de vrucht van de wijnstok. En het punt is, dat was bij Abraham niks nieuws. Alleen bij Abraham werd het opgeschreven. Werd het zwart op wit gesteld. Het werd niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om onzentwil die het zou toegerekend worden. Romeinen 4, de laatste verse. Dat wil zeggen, zwart op wit staat er bij Abraham. Maar ook al daarvoor, ook in de dagen van Noach, die een wijngaard plantte meteen nadat hij uit het schip kwam, hè. Ook in de dagen van Noach was het al zo dat mensen door geloof gerechtvaardigd werden. Het was in de dagen van Adam ook al zo. Dat is altijd zo geweest. En dat zal ook zo blijven. Ik kan niet zeggen altijd, want het is niet altijd meer nodig. Maar mens wordt door geloof en uit genade gerechtvaardigd voor God. Daar gaat het maar om. En dat is in feite die wijnstok en de vrucht van de wijnstok. De vrucht van de wijnstok is namelijk de wijn die een beeld is van het bloed, het leven van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. En dus van het opstandingsleven van Christus. Zoals het ook in Efeze staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met dat waarvan de wijn een beeld is. Nou, zo staat het er niet, maar dat is uiteraard de bedoeling. Je wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Spreken onder elkaar, de psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens. Dat is nog eens Nederlands, hè? Ja. Dus ik hoop dat u nu duidelijk is wat die wijngaard is. Die wijngaard heeft alles te maken met het tot stand komen van nieuw leven, met wedergeboorte, kortom, met het koninkrijk enzovoorts. Nou, en nou staat er in Matteüs 20, daar staat dat de herdershuis in de morgen stond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Als je de wijngaard neemt als de verbond met Abraham en wat er verderop volgde, dan is die morgenstond uiteraard het sluiten van het verbond met Abraham. Maar het komen van het licht zal ik dan maar zeggen. Maar aan de andere kant, wanneer we de wijngaard zien als een beeld van de hele schepping en waarom ook niet, dan zijn we bij de morgenstond terecht bij Adam. Genesis 1. En dan gaan we verder. Als hij met de arbeiders eens geworden was voor één penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. Dat wil zeggen, er worden arbeiders gehuurd en de prijs voor hun werk in de wijngaard is één penning. Dat is overeengekomen, dat stond van tevoren vast. Al voordat ze aan het werk gingen in de wijngaard, stond vast wat ze ervoor zouden krijgen. Daar gaat het om. En dat speelt deze gelijkenis verder ook de hoofdrol, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om draait. Er staat van tevoren vast wat men ervoor krijgt. Dat is gek. Dit is niet een beloning naar prestatie, ook niet een beloning naar uur. En eigenlijk is het helemaal geen beloning, want heb je al gelezen wat ze gedaan hebben eigenlijk in die wijngaard? Ze hebben een zware dag van de hitte, dan hadden ze maar in de schaduw moeten blijven. Maar ja, er staat niet wat ze gedaan hebben. Er staat ook niet dat ze er gewerkt hebben. Er staat alleen dat ze arbeiders waren in de wijngaard. Kijk, en daar gaat het nou om. De Heer had een wijngaard. Had daar ook arbeiders in nodig om wat te doen? Daar gaat het helemaal niet over. Er wordt helemaal niet gesproken over werk. Daarom wordt er ook niet gesproken over beloning naar werk. Dat gebeurt wel eens, maar hier niet. Die gelijkenis van de ponden bijvoorbeeld, die ik even heb aangehaald, Lucas 19, daar wel. Ieder één pond, op voorhand, niet achteraf, maar ieder op voorhand één pond. En men won daar verschillend bij. En men werd er ook verschillend voor beloond, in evenredigheid. Dat mag niet van de bond meer, maar in de toekomst gebeurt dat weer gewoon, hè. Want wij hebben met een ander verbond te maken. Een andere union. Maar hier is sprake van één penning voor ieder gelijk. En er staat niet bij wat ze ervoor moeten doen. Er staat alleen dat ze als arbeiders in de wijngaard beschikbaar moeten zijn. Daar komt het op neer. Als ze op de markt staan was het niet goed. Als ze in de wijngaard zijn is het wel goed. Dus ze krijgen één penning. Aanwezigheidspremie hebben wij dat genoemd in Nederland. En zo ligt het ook ongeveer. Meer kun je uit deze gelijkenis namelijk niet halen. Je kunt er natuurlijk wel bij bedenken, dat kan ik ook wel. Maar dat moet je dan juist niet doen. Hè? Dus we laten het zo, ze moeten alleen naar die wijngaard, daarin werken en ze krijgen één penning. Wat is nou een penning? Wel, een penning, dat is heel leuk. Een penning is een denarius, een dinar. In welk land hebben ze dat, dinars? Joegoslavië. Dat is hetzelfde woord, hè? Een denarius. En ik heb mezelf laten vertellen dat tegenwoordig spreken ze in Engeland over P, namelijk pence, pennies. Penningen dus, pennies. Maar nog niet zo lang geleden was het geen P, maar D, een D. Toen ze nog het oude stelsel hadden van de Engelse munten met shillingen enzovoorts, toen werd eenheden pence werd aangegeven niet met een P, maar met een D. Dat is nog maar kort geleden, zo, toen ik nog op school was, zal ik maar zeggen. En, nou. Maar een D. Hoewel het de pens was, werd er een D geschreven. Ik heb nooit geweten waarom het was. En ze hebben me dat op school ook nooit verteld. Maar ik ben er inmiddels wel achter gekomen. Die D staat inderdaad voor deze denarius. Dat is van oudsher, en zo gaat het in Engeland. Dat is van oudsher zo overgeleverd. En als iets traditie is in Engeland, krijg je dat er ook gegarandeerd niet uit. Hè? Om een voorbeeld te geven, ze spreken daar Engels, dat is daar traditie. Daar krijg je het dus niet uit. Hè? Nee. Laat dat ze gewoon Nederlands praten, net als wij, maar dat doen ze daar niet. Maar die D hebben ze daar is daar gebleven. Een D staat dus voor een penning. Penny. Wel, de zaak is deze, dat deze munt, ik weet niet precies hoeveel het was, dat kun je nooit nagaan. Als ik een oud boek nasla, dan staat het is 40 cent. Als ik een recent boek nasla, staat er dus 2,50 gulden. En dan weet je alleen wat over de devaluatie van de gulden, maar dan weet je over die penny nog niks natuurlijk, hè. Dus dat, hè. Daar schiet je dus niks mee op. Heel interessant. Ik heb nog oudere boeken. Er staan florijnen in en zo. En meer van dat soort munten. Oortjes en weet ik veel. Daar snap ik al helemaal niks meer van. Dat is een boek van net 100 jaar terug. Nou. En er staan geen kilometers in mijn mijlen of dagmassen en urengaans en zo. Heel serieus. Daar snap ik niks van. Maar goed. Het enige wat we over de penning kunnen lezen, bijvoorbeeld in de Bijbel, dat is heel belangrijk, dat is twee hoofdstukken verder, dat is in Matthäus 22. Daar komt de denarius ook voor. Het is namelijk zo dat hij komt voor, de denarius komt voor, bij als er prijs betaald wordt voor iemand, voor een mens. Dat wat Judas ontving werd uitgedrukt in deze munteenheden. Zilverlingen, zilverstukken, maar dat is dan die denarius. In principe. Er staat in Matthäus 22, er staat in vers 19, gij geveinsden. Wij zeggen altijd gewoon beminde gelovigen, maar in de Bijbel lees je altijd gij geveinsden. Ik weet niet waarom dat is, maar daar staat er. Gij geveinsden, wat verzoekt gij mij? Toont mij een schattingpenning. En zij brachten hem een penning, een denarius was dat. Een schatting, dat is belasting dus, hè. Dus een mooi woord voor iets wat zo leuk niet is. Maar ze brachten hem zo'n penning en dan staat er, hij zeide tot hen, wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot hem, des keizers. Toen zeide hij tot hen, geef dan de keizer dat des keizers is en goden dat gods is, enzovoorts. En deze penning is blijkbaar de prijs die iemand, die per hoofd betaald moest worden aan belasting. Allemaal hetzelfde namelijk. Iedereen moest een vast bedrag betalen en dat was in dit geval deze penning. Het was een speciale penning, maar daar gaat het nou niet om. Het was een penning. Daarom heet het ook de schattingpenning. Schattingpenning, hij toont mij de schattingpenning. Die ene penning moest betaald worden voor een mens. Die penning is een zilverstuk. En zilver is in de grondtalen, net als in het Frans bijvoorbeeld, hetzelfde als geld. Argent. Argent. Ik moet toch nog eens oefenen. Ja, ik heb 7 jaar Frans gestudeerd om u dit te kunnen vertellen. Zilver en argent, dat is hetzelfde. Dus de Fransen kennen geen verschil tussen zilver en geld. Want geld is zilver en zilver is per definitie betaalmiddel. En dat is in de Bijbel ook zo, want zilver is in wezen geld. Het heeft te maken met de losprijs die betaald moet worden. En als bijvoorbeeld de eerstgeborenen gelost moeten worden in de wet, dan wordt het ook betaald in zilveren munten. Zilver is sikkel.
Huh? Zilver.
Met zilverstukken, ja, inderdaad. Zilverlingen staat er dan, zilver. Het gaat gewoon om zilveren munten. En of er nou penningen zijn of sikkelen, dat maakt weinig uit. Het gaat om dat het zilver is en dat het een munt is. Hè? En zo ook hier. En je ziet dus dat zilver te maken heeft met kopen in het algemeen. Daarom staat zilver voor verzoening. Dat doen we hier niet, maar doen we in Leeuwarden. Als we in Leeuwarden de tabernakel zullen bespreken, dan zullen we daar zien dat er heel wat dingen stonden op zilveren voetstukken. Het fundament is zilver, omdat zilver is de losprijs die betaald is. Zilver spreekt over het losgeld. De prijs waarmee wij vrijgekocht zijn, zal ik dan maar zeggen, van de macht der zonde. Daar komt het ongeveer op neer. Dus het heeft te maken met de lossing van de mens. En dus de verlossing. Daar spreekt elke prijs over. En daarom ook deze zilveren munt. En dus, als een arbeider in de wijngaard 1 penning krijgt, dan betekent dat heel eenvoudig dat hij daardoor het leven verdient. Want 1 penning is de losprijs voor 1 leven. Zie? 1 penning, 1 zilverstuk voor het leven van een mens. Daar gaat het om. En wat deze arbeiders dus ontvangen is niet zozeer hun loon, maar het is meer de, laten we zeggen, de aanwezigheidspremie. Ze zijn in de wijngaard geweest, ze krijgen daarvoor 1 penning. Meer niet, meer staat er in de hele gelijkenis niet. Zie? En daarom staat die penning gewoon voor het eeuwig leven wat iemand ontvangt. En dat is volstrekt in overeenstemming met de voorgaande verse van wat ontvangt iemand die alles verlaten heeft en de Heer gevolgd is. En de Heer is de ware wijnstok. Wat ontvangt iemand die alles verlaten heeft en in de wijngaard geweest is, zich daar beschikbaar heeft gesteld als arbeider, hij zal de Heer volgen in de wedergeboorte. Kortom, hij ontvangt het eeuwige leven. Hij zal het eeuwige leven beërven. Vers 29 van hoofdstuk 19. Nou, dat is het verhaal dus. En dan zal ik het nog eens anders vertellen. In het Nederlands zeggen wij, die appelen vaart, die appelen eet. In de Bijbel staat, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, waar je mee bezig bent, daar eet je ook van. En wie in de wijngaard arbeidt, wat ontvangt die? Wijn dus, uiteraard. En waar is wijn een beeld van? En dus van eeuwig leven. Nou, dat is wat ik zeg. Of ze nou wijn krijgen, of ze nou een fles wijn meekrijgen, bij wijze van spreken, of een penning, dat maakt niet uit, dat is hetzelfde. Je spreekt over eeuwig leven, zie je, dat is het. Dus iemand die gewerkt heeft in die wijngaard, of althans die zich daarvoor beschikbaar gesteld heeft, die zich heeft laten gebruiken door de Heer des Huizes, oftewel de Heer van de wijngaard, die ontvangt 1 penning, kortom, die ontvangt leven, die ontvangt eeuwig leven. Dat is precies wat in klare taal in het einde van het 19e hoofdstuk gezegd wordt. Dus het is eigenlijk helemaal geen nieuws. En het is ook heel gemakkelijk te volgen. Nou, en dan staat er dat hij was uitgegaan op uur 0, dat wil zeggen bij de morgenstond in het begin. En hij had daar arbeiders gehuurd. En nou is het eigenaardige, als we de ene toepassing nemen, dan zeggen we, de eerste uren, dat is dan, moet ik een plekje vinden, de eerste keer, dat is dan Adam, Genesis 1. Of als we de andere toepassing nemen, dan spreekt het over de roeping van Abraham en de zijnen. Ja, Adam hoort groter zijn, hè? Adam betekent rood, dus we moeten het rood schrijven. Maar we hebben niet meer kleuren, hoor. Nee, ik moet nu oranje hebben. En dan geel, en dan rood, oranje, geel. Je kunt dus 7 kleuren. Rood, oranje, geel, groen. blauw, indigo, violet. Weet jullie dat niet? Hè?
Het spectrum.
Hmm? Ja, dat zijn de zeven kleuren. Die komen ook overeen met de zeven bedelingen. Ja, net als de zeven vruchten. Er horen allemaal kleuren bij. Maar goed, daar zullen we het dan maar niet verder over hebben. We hadden het over Adam aan de ene kant of Abraham aan de andere kant. En dan gaan we verder, want er staat in vers 3... En uitgegaan zijn de omtrent de derde uren. Dat wil zeggen een kwart van de periode later. Omtrent de derde uren zag hij andere leden staande op de markt. En die zeiden tot dezelfde, gaat ook gij heen in de wijngaard. Dat moet, zal de arbeidsmarkt wel geweest zijn, als je het mij vraagt. Hè? Maar hij zei, gaat ook gij heen in de wijngaard. En zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Daar komt die naam vandaan, arbeidsmarkt. Arbeiders die op de markt staan om zich als dagloner te verhuren. Dat komt het woord vandaan. Hè? Dus dat is een tweede categorie. Wel, nemen we de toepassing van de wijngaard is de wereld. Dan komen we bij de tweede groep. Dat is namelijk de roeping van Noach. Want zoals bij Adam de eerste bedeling begon, begon bij Noach de tweede bedeling, die van het menselijk bestuur, waarover later meer, ooit. Hè? Nemen we de andere toepassing, dat wil zeggen de wijngaard is Israël, dan hebben we te maken met Mozes. Mozes namelijk, die de kinderen Israëls, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, dus uitleidde uit Egypte als volk. Als een natie. Zie, dat is een beetje die vijgenboom die in de wijngaard geplant moest worden. Als je dan een arbeider bent in de wijngaard, komt wel eens wezen dat je die vijgenboom neer moet zetten. Zo. Nou, dat is ongeveer wat Mozes deed, hè? Wat in die dagen gebeurde. Dus dan kom je weer Mozes terecht. En dan gaan we weer verder. In vers 5, wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren deed hij desgelijks. Dat wil zeggen, we krijgen nog twee groepen er meteen achteraan. Dat wil zeggen, vervolgen we de lijn van Adam en de wijngaard is de wereld, komen we terecht nu bij de derde categorie, dat is Abraham. En vervolgens uiteraard bij Mozes als de vierde. Want bij Adam begon de eerste bedeling, bij Noach de tweede, bij Abraham de derde en bij Mozes de vierde. En er komt hierna nog maar één groep, dat is namelijk die ter elfde uren gevonden worden, ledigstaande. Dat wil zeggen heel laat, in het allerlaatste uur voordat, bij het scheiden van de markt zal ik dat maar zeggen, hè, voordat de 12-urige werkdag er weer op zat. En dan komen we uiteraard terecht bij Christus, bij het Nieuwe Testament, bij de koning en bij de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Want dus bij hen die tot geloof en bekering kwamen in de dagen van de Heer Jezus en wat er verder volgde.
Met een hand te maken, genade, 5?
Jazeker. 5 is de bedeling van de genade. En de hand is ook genade. De uitgestrekte hand of de gegrepen hand. Het is maar net hoe je het zegt. Aan de andere kant nemen we de andere toepassing. Dan komen we na Mozes terecht bij David. Waar David, de eerste koning is uit het Davidische koningshuis, vanzelfsprekend zou je zeggen. Maar bij David begint officieel het koningschap in Israël. Nou ja, bij Saul, maar u weet dat het wat ingewikkeld in elkaar zit. Maar je krijgt dus bij Abraham de verkiezing van Abraham, van die gelovigen en zijn familie. Bij Mozes krijg je dat die familie tot een volk is geworden, een natie, een zelfstandige natie. Maar onder David krijgen dat die natie bovendien een koninkrijk wordt. Dat is een nog hogere ontwikkeling uiteraard. Daarvoor was het een soort nomadenvolk met hier en daar een sjeik. Wij noemen dat een richter. Zo staat het in de Bijbel. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe het zit. Maar bij David krijg je dat het een verenigd koninkrijk wordt. Hè? Een United Kingdom. Ik bedoelde dat niet, maar ik zei het per ongeluk zo. Hè? Een verenigd koninkrijk werd het onder David. En inderdaad, dat was het. En dan krijgen we daarna nog een categorie. Namelijk, u weet hoe het met het koningshuis en het koninkrijk van David gegaan is. Dat is namelijk in ballingschap gegaan. En Zedekia was de laatste koning op die troon. Ooit. Want daarna waren er wel erfgenamen van de troon, maar die hebben er nooit op gezeten. En de naam gaat, de lijn gaat dan verder na de ballingschap. En welke naam ik nou moet opschrijven is me niet helemaal duidelijk, maar ik schrijf, ik hou het maar op Zerubabel. Of misschien moet ik Sealtiel opschrijven als de erfgenaam van de troon. Maar het gaat om de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder de suprematie van andere koninkrijken, van de wereldrijken van die dagen. Terugkeer uit ballingschap, in eerste instantie onder het Medo-Persische Rijk, hè? Onder Kores de Pers. En later natuurlijk onder het Griekse Rijk en nog later onder het Romeinse Rijk. En zo komen we dan ook in de evangeliën terecht. Dat was onder het Romeinse Rijk. Met de beeldenis van de Romeinse keizer op de schatpenning. Waarna we komen bij degene die ter 11 uur geroepen werden. En dan komen we precies gelijk uit. En dan ziet u dat het dus allemaal niks uitmaakt. Want we komen sowieso ook met die andere toepassing uit bij Christus. Beide klopt namelijk. Een dubbele toepassing. Nou, de zaak is nu dat die arbeiders zijn er geweest in het verleden. Ze hebben in de wijngaard gewerkt en dan staat er in vers 8. Als het avond geworden was, dat wil zeggen de werkdag zat erop, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste, met terugwerkende kracht. Degenen die het laatst geroepen zijn, worden het eerste geoordeeld. Dat is sowieso waar, want neem ik nou maar even die lijn van die bedelingen, gemakshalve. Nu is het zo dat degene uit de tegenwoordige bedeling, dat die het eerst geoordeeld worden in de zin van de opname van de gemeente vindt plaats en we zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daarom zijn wij de eerste gelovigen die hun eeuwigheidspositie in zullen gaan. Want praten we over de vierde bedeling, over Israël als natie, als zelfstandig volk, wel, dat komt daarna pas. En pas daarna krijgen we te maken met dat alle beloften aan Abraham vervuld worden. In het duizendjarig rijk, zal ik dan maar zeggen. En in samenhang daarmee vinden we ook dat pas daarna de volkeren als volkeren geoordeeld zullen worden. Dat zit hem allemaal in die toekomst daar natuurlijk. En pas op de allerlaatste, namelijk op de allerlaatste dag, de uiterste dag, op de jongste dag, zullen alle individuen die ooit geleefd hebben, alle afstammelingen van Adam, zal ik dan maar zeggen, staan voor de troon van God. De overigen der doden, zal ik dan maar zeggen, die zullen dan voor de grote witte troon verschijnen. Dat wil zeggen, de laatsten zullen al de eersten zijn en de eersten zullen de laatste zijn. Nou, dat is de strekking van deze gelijkenis, dat is alles. Het zou geen probleem zijn, waar het niet dat de mensen uit Israël weer deden wat ze in de Oud-Testamentische geschiedenis zo dikwijls deden. Zij murmureerden namelijk, staat er in vers 11. En die ontvangen hebbende murmureerden zij tegen de Heer des Huizes. En dat slaat uiteraard direct op die fariseeën en die schriftgeleerden, kortom de godsdienstige lijstlieden van de dagen van de Heer Jezus zelf. En slaat zelfs op de discipelen die hier nog leefden onder de bedeling van de wet uiteraard, net als de Heer zelf. En dachten van ja, maar nou komt zo dat koninkrijk hier op aarde, want ze dachten dat het terstond zou geopenbaard worden. Ze meenden dan met hem te zitten op de troon. En de Heer zegt, ja inderdaad, dat is waar. Want dat zei hij. Maar prompt doet hij er een gelijkenis bij, waaruit blijkt dat zij weliswaar de eersten zijn in zekere zin, maar eersten konden ook wel eens de laatste worden. Want het punt is dat ze weliswaar in de wedergeboorte met hem zouden zitten op de troon, maar niet meteen na zijn opstanding, ook niet binnen één generatie na zijn opstanding, maar integendeel, pas in de toekomst, namelijk op zijn vroegst, wanneer de Heer zelf op zijn troon, op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, dat is bij de aanvang van de 1000 jaar, en uiteindelijk pas in de nieuwe schepping natuurlijk. Hè? Na de jongste dag. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar gaat het om. De Heer zegt, het kan wel zijn. Het is wel waar wat je verwacht. Het zal ook zo zijn. Je hebt alles verlaten. Je hebt mij gevolgd. In de wedergeboorte zul je dus inderdaad zitten op die 12 tronen. Enzovoort. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. En dan zal blijken dat voordat het zover is er nog andere geroepen zouden worden. Ter 11 uur zouden nog andere geroepen worden. Een volk wat geen volk was enzovoort. Want zo wordt het genoemd in de Bijbel. Hè? Een volk geroepen uit de heidenen voor zijn naam. En die het eerste weer afgerekend zullen krijgen en verhoudingsgewijs eigenlijk het meeste ervoor terugkrijgen, omdat ze het minst gedaan hebben. En toch het volle pond, had ik bijna gezegd, maar ik moet zeggen, toch de volle penning ontvangen. En daar gaat het om. We krijgen eeuwig leven, omdat we gewerkt hebben in de wijngaard. We waren er wat laat bij. De gemeente als gemeente was er wat laat bij, dat is waar. Maar we blijken toch eersten te zijn, al was het maar omdat wij eerstelingen zijn van de nieuwe schepping, en daar gaat het maar om. Als je in de andere manier telt, zijn we de vijfde categorie, gerekend vanaf Adam, of vanaf Abraham eveneens de vijfde categorie. Maar aan de andere kant zijn we de eerste categorie, de eerste groep uit de bedeling, uit de nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, en dus in de opstanding. Wij zijn de eerste die wedergeboren zijn en eeuwig leven hebben ontvangen. En dat is waar het hier om gaat. Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. En wat je dan krijgt is dat Israël jaloers is, want dat is duidelijk. Er staat hier niet alleen, dat krijg je ook bij die twee zonen, waarvan er één altijd gebleven was, de andere was weg en weer teruggekomen. Hè? Weet u nog, de verloren zoon. En toen was de andere jaloers. En de schriftgeleerden waren jaloers. Want zo was het toch? Omdat de Heer omging met hoeren en tollenaren. Dat was beneden hun stand. Enzovoorts. Maar de Heer zegt, ja, het maakt niet uit. De laatste zullen de eerste zijn. Zij die verre waren, zullen nabijgebracht worden. Enzovoorts. En dan en in aansluiting erop zegt hij dan in vers 16, niet alleen zullen de laatste de eerste zijn, maar bovendien, want velen zijn geroepen, dat slaat uiteraard op Israël, op Israëlieten, zo moet ik het zeggen, maar weinigen uitverkoren. Want natuurlijk is Israël een geroepen volk, een uitverkoren volk in zekere zin, maar niet allen, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Pas als men tot geloof komt, of alleen als men tot geloof komt, alleen als men zich beschikbaar stelt in de wijngaard, zal men een penning ontvangen. En dan maakt het niet uit wanneer dat was, want men zal die penning ontvangen, of men er nou vroeg bij was of laat bij was. Want uiteindelijk is het zo, niet de werken verdienen deze penning, niet de werken geven ons eeuwig leven, maar genade geeft ons eeuwig leven. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons geroepen hebt als arbeiders in uw wijngaard. We danken u dat we deel mogen hebben aan het werk wat u doet met deze wereld, met deze schepping. We danken u dat werk doet, dat we ook mogen zien hoe de hele heilshistorie, hoe de hele historie spreekt over dat wat u doet. En we danken u, Vader, dat we daarin betrokken mogen zijn. We danken u dat u ons getrokken hebt uit de zinloosheid van deze wereld, de ledigheid, de ijdelheid van deze wereld. En we danken u dat u ons gezet hebt in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. We danken u dat we deel mogen hebben aan dat verborgen koninkrijk. Dat we deel mogen hebben aan de wijngaard en ook de vruchten van de wijngaard mogen plukken. We danken u voor het eeuwig leven wat u tot stand gebracht hebt en wat u ons in genade geschonken hebt. We danken u ook dat u ons verlost hebt. Dat u de prijs betaald hebt die nodig was om ons vrij te kopen van de macht der zonde. En dat u ons leven een nieuwe inhoud hebt geschonken als arbeiders in uw dienst. We danken u, Vader, dat we zo inhoud mogen hebben in ons leven. Dat u het bent die onze levens vult en zinvol maakt. En danken u ook dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst, wanneer we ook als erfgenamen, als zonen zullen aangesteld worden, samen met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We zeggen u ook dank dat we deze avond zo bij elkaar mochten zijn als gelovigen. Niet vele machtigen, niet vele rijken, niet vele edelen, maar we danken u dat we uit genade zijn zalig geworden en dat we door die genade met elkaar verbonden zijn. Wij danken u, Vader, dat u ons zo in Christus hebt aanvaard. Dat u ons hebt aanvaard zoals we zijn. En dat u ons verzoend hebt met uzelf door het werk wat u zelf ook volbracht hebt in onze Heer Jezus Christus. En dat wij mogen leven uit die genade waardoor we ook zijn zalig geworden. Wij danken u, Vader, voor die liefde en trouw die u zo aan ons bewijst. Amen.